Dit is de voetbalpodcast Kick-off van De Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driessen en Pim Cedé.
En met de Ajax-volger Mike Verwij natuurlijk. Een hele goede dag. Het is dinsdag vandaag. Dat wordt ook de vaste dag dat we de podcast Kick-off gaan opnemen, heren. Dus dan kunnen de luisteraars elke dinsdagmiddag, dinsdag rond de lunch, de podcast gaan luisteren natuurlijk. En de dagen daarna. Toch?
Ja, je pint ons wel vast, maar ben je de volgende week ook dan?
Ik ben de volgende week een weekje op windsport.
Ja, goed begin.
Maar er zijn natuurlijk, er is vervanging. Kamran Oela zou hem kunnen doen. Dus dat komt helemaal goed. En bij grote ontwikkelingen kunnen we natuurlijk altijd nog een beetje flexibel zijn.
Oh, gelukkig.
Zou ik zeggen.
Ja,
toch?
Dan kom je terug.
Gelukkig wel, ja.
Ja, hoe groot zou die ontwikkeling dan moeten zijn? Waarvoor kom ik terug van wintersport?
Poeh.
Maar als er bijvoorbeeld grote transfers zijn die we, om dan een kijkje in de keuken te geven, die we exclusief hebben en die we graag voor de krant willen bewaren. En als we dan dinsdagmiddag weten hoe of wat, en dan is het wel heel raar als je dan op dinsdagavond een podcast de lucht inslingert en de volgende ochtend staat er een enorme transfer in de krant. Dus dan kan je beter zeggen van dan die podcast misschien 12 uurtjes later.
Ja.
Dus net die transfer erbij.
Dus als die dinsdag niet online staat, dan weten de collega's ook. Ja. Er komt een hele grote primeur.
Collega's die luisteren nooit.
Dat is duidelijk. Dus voor de luisteraars op dinsdag in principe de podcast.
Nee, maar ik vind, je moet je nooit vastleggen wat dat betreft. En dat is een podcast is juist een geweldig medium. Dat je het ieder moment van de dag kan luisteren. Maar je kan het ook ieder moment van de dag opnemen.
Ja, maar die
en ieder moment van de week.
De podcasten vliegen ze om de oren. Misschien dat er enige vastigheid moet komen.
Nou, doen we het in
lineair,
principe,
of hoe noemen ze dat?
In principe op programmeren.
Het is wel mooi dat we deze discussie gewoon voeren. En de luisteraars nog steeds niks wijzer geworden.
Het is wel dan zie je ook dat wij ook niks voorbereiden.
Nou ja, de uitzending is goed voorbereid hoor.
Oh ja,
kan ik je vertellen.
Maar de inhoud in ieder geval niet. Dat is wel heel goed.
Het is wel gunstig dat Ajax dan zeg maar doorgaat in de Europa League, niet in de Champions League. Want we hebben op dinsdag onze handen vrij.
En AZ, Mike is wel een beetje heel Ajax-focus. Maar
die speelde al op donderdag. En Ajax gaat nu ook in plaats van op dinsdag of woensdag op donderdag spelen.
Maar ik heb even de laatste wedstrijden van Getafe opgezocht. Ze hebben met 3-0 van Valencia gewonnen. Ze hebben met 0-2 van Bilbao gewonnen. Ze hebben met 1-0 van Betis gewonnen. Met 3-0 van Leganes.
Jij kunt zo trainer van Ajax worden.
Maar dat is scorebordjournalistiek, wou je zeggen.
Nee, de tegenstander heel groot maken.
Ze staan derde in de Primera Divisie, in La Liga.
De nummer 3 van Spanje. Ja, normaal gesproken. Ajax heeft vorig jaar van Juventus gewonnen, van Real Madrid gewonnen. Tegen Spurs hadden ze moeten winnen. Als Ajax compleet is, dan winnen ze ook gewoon van Getafe. Ja.
Maar ze zijn niet compleet?
Ze zijn niet compleet. Mike had die wedstrijd van vorig jaar aan. Maar Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt zitten er nu al niet bij. Hè? Die zijn er zeker niet bij. En daarnaast hebben we de afgelopen weken wel gezien dat Ajax bijzonder kwetsbaar is op het moment dat Ziyech en Blind weg zijn. Ja. De een is een spelbepaler op middenveld en die ander die zorgt voor de opbouw van achteruit. En daar hebben ze gewoon verschrikkelijk veel moeite mee. Dat bleek tegen Groningen, dat bleek tegen Sparta. Nou, het laatste half uur tegen PSV had zomaar de gelijkmaker kunnen vallen. Dus ja, ik moet wel zeggen, als die mensen erbij zijn, dan verwacht ik ook dat Ajax geen problemen zal hebben met Getafe. Maar zonder die twee zal het best moeilijk zijn.
Ja, maar daarom zei ik het ook. Het is wel de verwachting dat Blind krijgt een heel rustig aanloopje naar die wedstrijd toe. Maar die zal normaal gesproken spelen. Ziyech kan spelen. Die zal tegen Vitesse voor de beker woensdag denk ik nog niet spelen. Maar tegen RKC wel minuten maken. Dus dan is hij weer tegen Getafe ook beschikbaar. Ja, en dan kan het middenveld, dat zo succesvol was tegen Chelsea, dat kan in ere worden hersteld. Ja. Dus met Martinez, met Van de Beek en met Ziyech. En ik denk dat je dan, zeker met Blind daarachter, dat je weer een heel stuk verder bent dan de afgelopen week.
Nou, maar dan heb je natuurlijk wel het probleem voorin. Wat doe je dan voorin? Heb je genoeg spelers voorin? Want je hebt Tadic, je hebt Babel, maar Promes is er niet. Neres is er niet. Dus de kans is groot dat die Ziyech dan toch in de aanval zet voor die wedstrijd. En kies voor een andere bezetting van je middenveld.
Ja, tenzij je voor Traoré in de spits kiest en Tadic van de zijkant en Babel van de zijkant. Dat is natuurlijk ook een optie.
Ja, wat is Bruno Varela toch een aardige jongen, hè? Dat is echt een gezellige keeper voor de groep.
Zeker.
Hij maakt grapjes, ligt lekker in de groep, leuk in de spelersbus.
Ja, je moet hem alleen niet bij Jong Ajax onder de lat zetten.
7-2! Ja. 7-2! Maar Jong Utrecht, Jong Ajax.
Maar het is schuld aan tegen goal.
Nou, ik heb ze even teruggekeken. Ik zag een shot van Ten Hag. Die trok wit weg.
Ja, en als
hij
haar
zat als je stand bij Feyenoord toen, weet je nog?
Ongetwijfeld was dat een shot van een ander moment, zal er wel weer gezegd worden. Hè? Dat erin geplakt is. Dat hoor je natuurlijk vaak. Nee.
Maar goed, over bij welke goal het nou ook was.
Nee, daarom. Nee. Nee, ik heb hem ook zien zitten. En ik kan me voorstellen dat hij hoofdbrekers heeft nu. Want ja, ook de nummer 3, Kiel Scherpen, is natuurlijk niet van dat niveau. Dat je kan zeggen, die zetten we blindelings onder de lat tegen Getafe.
Ja, voor Qatar's kreeg precies hetzelfde verhaal. Dus ik vermoed dat hij toch gewoon van Gela gaat opstellen.
Ja.
Ja, dat
is heeft natuurlijk ook aangegeven. Dan,
want, of Maaike, jij komt natuurlijk vaak bij die club. Is het wel een goede keeper?
Nou, de trainingen kunnen we helaas niet meer zo vaak zien. Maar wat je hoort, is het wel een prima keeper. Alleen, ja, dat heeft hij nog niet echt bewezen. Ik vond ook dat hij schuld had aan de eerste goal bij Groningen. Daar ging hij gewoon niet heel overtuigend voor die bal. En daar had hij ook heel veel pech dat die bal via Sierhuis alsnog een doel in ketst. Maar dat zag er ook niet heel overtuigend uit. Maar ja, de spelers zeggen dat hij wel kan keepen. En dat zal hij in Getafe moeten bewijzen.
Ja, maar ze hebben wel...
Kijk, Ajax 2 zegt natuurlijk niet alles over jonge Ajax. Onze grote vriend André Onana is nu, wordt beschouwd als een van de beste keepers van de wereld. Ja, en die heeft ook allerlei doldwaze capriolen uitgehaald onder de lat bij jong Ajax een aantal jaar geleden.
Ja, die was toen 19.
Dus, ja, die kan 19 zijn, maar ja, dat zegt op zich natuurlijk niks. Dus
nou ja, ik zat wel te denken. Varela was natuurlijk een groot talent in Portugal. Benfica gekiept. International misschien carrière. En dan sta je met jong Ajax, zeg jong Utrecht. Je moet natuurlijk wel die focus kunnen hebben om dan goed te keepen.
Ja, dat zeker. En hij heeft inderdaad de ervaring van Benfica. Maar de ervaring van Benfica is ook dat hij daar natuurlijk gepasseerd werd uiteindelijk. Ja. En nu genoegen neemt met een plaats op de bank bij Ajax. In plaats van bijvoorbeeld bij Portimonense of weet ik wat voor club in Portugal. Wel onder de lat te staan als eerste keeper. Dus dat zegt ook wel iets over die jongen. En over de ontwikkeling van zijn... als keeper van
hoe kom jij nou bij Portimonense?
Ja, zit ik ook in één keer af.
Portimonense, ja. Daar,
Portimonense. Ja. Maar het is wel een hele aardige jongen.
Ja, dat sowieso. Echt tranen op mijn wangen gelachen. Ik heb hem geïnterviewd. En als het goed is, komt dat woensdag in de krant. Moeten we nog even over nadenken. Dus misschien dat de podcast op woensdag verschijnt. En niet op nee, dat is onzin. Nee. Maar het is een ontzettend aardige jongen. En als je ook de beelden ziet. Ook na het kampioenschap. Als er een feestje te vieren was. Varela was erbij. Ja,
weet je ook een leuke keeper zou zijn van jong Ajax? André Hazes,
precies. André van Duin, zo ken ik er nog een paar. Maar het is wel belangrijk in zo'n groep, want je hebt wel zulke jongens nodig. Alleen het is ook wel lekker als ze een balletje kunnen tegenhouden. En dat zal hij moeten bewijzen in Getafe.
Ja, maar even Valentijn, jongens die zo goed liggen in de groep. Heb je daar eigenlijk meer voorbeelden van? Ja, het is daar
die goed in een groep liggen.
Ja, nee, maar dat je zegt van ja, god weet je, het houdt allemaal niet over. Maar het is zo'n leuke jongen in de groep.
Dat hebben wij met Valentijn op onze redactie. Ja. Dat soort jongens heb je gewoon
dat
nodig.
Lachenbekje van de krant. Dus ja, die heb je wel af en toe nodig.
Nee, maar ja, je moet
we hebben
gewoon...
er ook André Sitek op de redactie.
Nou ja, oud profvoetballer toch?
Oud profvoetballer. Ja, Richard Seymels bij hebben.
Richard Seymels.
Je hebt af en toe dat soort mensen van, maar ze moeten wel kwaliteit hebben, want anders red je het niet.
Nee.
Dus Lamprou was ook een hele aardige jongen. Dat vond iedereen ook een hele aardige jongen, maar iedereen zag ook wel dat hij niet de kwaliteit had om eventueel stand-in te zijn van Onana. Dus daar is heel snel op geanticipeerd vorige winter door Ajax en Varela gehaald.
Ja.
Ja, en inderdaad, hij zat bij een paar ballen lelijk mis in Utrecht. Maar misschien dat hij in Getafe dat hij zich kan herstellen.
Volgens mij realiseerde hij zich ook gewoon dat Ten Hag zo van een afstand naar hem keek of zo. Ik had het idee dat hij dacht, oh nee, waar ben ik mee bezig, man?
Ja, ik weet het niet. Het waren in ieder geval weersomstandigheden die je in Portugal niet heel vaak tegenkomt.
Nee,
het was met een verdediging. Kijk, als jij gewoon Tagliafico, Blind, Schuurs en Dest voor je hebt, dan sta je misschien ook wat zekerder op. Ik weet niet wat er allemaal meegespeeld heeft.
Nou goed.
Maar zo slecht als tegen Jong FC Utrecht zal het in Spanje waarschijnlijk niet worden.
Maar het is een leuke jongen, dat hebben we vastgesteld.
Jij ook, Pim.
Dankjewel. Ja, inderdaad. Beker, kwartfinale, AZ, NAC, Vitesse, Ajax, Heerenveen, Feyenoord, Go Ahead Eagles, Utrecht.
Heb je geen stelling?
Komen er hierna aan. Ja, nee, dit is ons nieuwe vaste protocol. Nee, maar als je dit op voorhand even bekijkt, wil ik even een klein schot voor de boeg nemen. Wat zijn jullie verwachtingen?
1-1.
AZ?
AZ door.
AZ door.
Ja, tegen NAC zeker.
Vitesse Ajax?
Ajax door.
Ja, die wint Ajax.
Oké, Heerenveen, Feyenoord?
Moet iemand door, dus Feyenoord.
Ik zeg Heerenveen.
Kijk eens, en de Eagles tegen Utrecht.
Utrecht.
Krijg je wel een mooie halve finales in ieder geval. Dit wou ik even schot voor de boeg. Ik denk, ik doe het gewoon. Zullen we dan nu naar de stellingen gaan? Bij PSV is de rust weer helemaal teruggekeerd naar de thuisoverwinning op favoriet Willem II. Ja.
Ja. Eens.
Ja, ik denk ook eens.
Oké. Okay. We kijken straks naar de Eredivisie via Netflix.
Nou, niet via Netflix, maar via Ereflix. Dat denk ik wel, ja.
Ereflix.
Straks is over 5 of 6 jaar.
Dus het loopt helemaal uit. Moet met...
Mag ik ook wat zeggen? Woertflix. Ja, ik denk het ook.
Is Woertsportmarkt, daar hebben we zo nog uitgebreid hebben het daarover. Oranje moet met Van Dijk, De Ligt en De Vrij gaan spelen.
Oneens.
De Vrij, De Ligt... En Daley Blind.
Oké, okay, Ajax vliegt erin ook.
Wat zei ik nou? Van Dijk, De Ligt.
En Blind, zeg maar. Ja. En ja, Ajax vliegt er in de Europa uit tegen GK, val ik nog.
Oneens.
Oké, laten we die blessures wel nog heel even oppakken. Want Veldman is er nu 2 maanden uit. Iedereen zegt, nou, Schuurs die verdient nu die kans in de basis. Aan de andere kant is Alvarez natuurlijk wel gehaald als verdediger.
Ja.
Dus je zou kunnen zeggen, zet hem dan naast Blind.
Ja, dat zou je zeggen, maar dat zegt Erik ten Hag niet. Want Schuurs is Alvarez voorbij. En dat is wel een heel sneu verhaal voor Alvarez. Want zeg maar rechts centraal is hij inmiddels 3e keus. En op het middenveld 4e of 5e keus. Ja, die jongen, dat heeft hij vorige week in de Telegraaf ook aangegeven, is doodongelukkig. Ook omdat zijn vriendin en dochtertje niet deze kant op kunnen voorlopig. Omdat IND dwars ligt. Geen vergunning verleend tot dusver. Ja, het wordt een sneu verhaal, maar Schuurs is hem voorbij.
Ja.
Het is een beetje kip en het ei verhaal met Alvarez. Zit hij zo in de put omdat zijn vrouw en kind er niet zijn? Of zit hij in de put omdat hij niet speelt? En als hij goed genoeg zou zijn, dan zou hij spelen. En dan zit je ook automatisch iets minder diep in de put. Maar ik moet zeggen, Schuurs, een paar keer gezien, maakt wel een goede ontwikkeling door. Maar is ook eigenlijk altijd goed voor een foutje. Ook tegen PSV liet hij zich wel heel makkelijk weg. Draaide Lammers wel heel makkelijk weg bij hem. Ik denk van, ja, het is toch iedere keer, je houdt je hart wel een beetje vast bij veel verdedigende acties van hem. Maar ja, op dit moment schijnt hij dus het beste voldoen. En ja, of Alvarez misschien beter zou voldoen, dat weet ik niet. Want wat Mike zegt, ja, je ziet hem niet spelen op die plaats. Hij heeft nauwelijks kansen gehad op die plaats. Ik denk dat hij dat eigenlijk wel verdient, ja.
Ja, nou, hij heeft natuurlijk wel oefenwedstrijden gespeeld als rechtercentrale verdediger.
Ja, dat heeft hij gedaan. En als je Schuurs tegen AZ zag, Valentijn had het over de foutjes. Ja, dat is achteraf toch ook een duur foutje. Daar zal hij echt aan moeten werken.
Ja.
Alleen, ik denk dat Ten Hag op dit moment veel meer vertrouwen in Schuurs heeft dan in Alvarez.
Ja, als je nu naar Ajax kijkt en de blessures, komen natuurlijk heel veel vragen binnen. Promes wordt veel genoemd. Ten Hag zegt zelf, ze kunnen een hele belangrijke speler en Neres met hun diepgang voor Ajax. Hoe staan ze erop?
Ja, ik kreeg gisteren te horen, ik was bij Jong AZ tegen Volendam en daar sprak ik iemand in. Die had gehoord dat Promes alles in het werk stelt om thuis tegen Getafe van de partij te kunnen zijn. Moet je als Ajax wel afvragen in de kampioensrace hoe verstandig dat zou zijn. Want hij is natuurlijk al een keer eerder teruggekomen uit een blessure en liep vervolgens weer een blessure op. Dus te vroeg beginnen kan weer een paar weken terugslag geven. Mm-hmm. Maar dat je je op zulke wedstrijden richt, dat kan ik me ook wel voorstellen.
Ja, precies. En Neres?
Neres, ja, dat gaat de goede kant op. Maar hoe dat precies is, het is wel heel gek. Er werd gezegd dat hij ongeveer 2 maanden nodig zou hebben. De verwachting was dat hij ook 1 februari weer met de groep zou kunnen trainen. Ja, Ten Hag was teleurgesteld dat dat niet lukte. De medische staf heeft hem niet op tijd klaar kunnen stomen.
Nee, nou, we hebben het eerder over gehad. Hè? De agenda, de kalender is crazy, zei Ten Hag.
Ja.
Maar het is nu wel, de ene na de andere lijkt om te vallen. Maar het begint langzaam weer het herstel.
Nou ja, vooralsnog begint langzaam met herstel. En dat is natuurlijk normaal op het moment dat je geen wedstrijden speelt.
Ja.
Als je wedstrijden speelt, kan je geblesseerd raken. Op training raak je niet zo snel geblesseerd, neem ik aan. En daar zullen wel bepaalde voorzorgsmaatregelen voor getroffen zijn. Hè? Want als die kalender zo vol zit en er is zoveel overbelasting, ja, dan moet je natuurlijk niet vol gaan trainen. Dus ja, op het moment dat je wedstrijden gaat spelen, dan moeten we zien hoe Ajax er fysiek voor staat. Maar ik vond het ook heel opvallend dat Ajax het laatste half uur eigenlijk tegen PSV niet de puff en de kracht en de conditie meer bezat om PSV het zo lastig te maken. Dat ze geen enkele schijn van kans hadden.
Ja, want jij gaf al aan dat er intern ook gekeken zou gaan worden naar hoe dit allemaal heeft kunnen gebeuren, die blessures. Weet jij dat toevallig, Mike? Is het daar veel over gegaan?
Ja, Erik ten Hag, bij onze collega's van Rondo, schermde hij met maar 2 spierblessures. Dat is natuurlijk niet helemaal waar, want Promes had in eerste instantie een kuitblessure, nu een hamstringblessure. Dus dat was de derde. Donny van der Beek heeft eerder in het seizoen spierproblemen gehad. En in de wedstrijd tegen PSV, ja, daar grepen Karel Eiting en Donny van der Beek ook naar hun spieren. Dus ja, je kunt het wegbuiven, maar je kunt beter heel serieus kijken wat daar nou precies aan de hand is.
Ja. Ja, precies. Over Ajax gesproken nog even, dat we dat hebben afgerond. Ja, Dest had je natuurlijk de primeur van. Inmiddels zinkt het rond. Hoe ver zijn er nog nieuwe ontwikkelingen geweest?
Nee, de clubs. Ik heb gisteren nog een paar belletjes gepleegd. De clubs zijn in overleg en dat gaat in hele goede harmonie. En ja, daar gaat wat tijd overheen. Maar iedereen heeft wel de verwachting dat de clubs eruit moeten kunnen komen. En vervolgens is het denk ik geen vraag of Dest er zelf uitkomt. Die komt er altijd uit. En hij staat ook open voor die transfer. Dus ik denk echt dat het zover gaat komen.
Ja, je merkt wel dat het nieuws ook heel veel discussie teweegbracht bij de voetbalvolgers. Ja. Van is dat nou een goede zaak of niet? Moet je dat tegenhouden of niet?
Ja, en is Dest wel of niet goed genoeg voor Bayern München? Nou, ik heb toevallig die wedstrijd zitten kijken, Bayern tegen Leipzig. Nou, op dat niveau kan Dest, zoals hij speelde tegen PSV, kan die echt wel mee. Dus ik denk dat dat voor hemzelf misschien persoonlijk wel een goede stap zou zijn. Als ik Ajax zou zijn, dan zou ik hem ook graag ook langer bij Ajax zien. Omdat ik denk dat hij op die plaats aan de rechterkant meer potentie heeft uiteindelijk dan Masraoui. En je wil je sterkste spelers houden. En zeker als ze zo jong zijn en nog nauwelijks iets voor je gedaan hebben. En we hebben Menderes gezien. Die heeft Ajax voor 15 miljoen gekocht en... Ik en Kluis, wij waren daar heel erg sceptisch over. Maar ja, die heeft zich ook wel bewezen. En die ging ineens voor 55 miljoen of 50 miljoen was er een bot. En dat kan bij Dest ook gebeuren. Nu is 20 of 25 miljoen is misschien heel veel. Maar over 2 jaar, als hij misschien nog 2 jaar met Ajax in de Champions League speelt, dan is het misschien wel de nieuwe rechtsback van Barcelona. Hmm. En dan is het geen 20 of 25 miljoen, maar is hij 50 miljoen waard.
Ja, het is wel heel moeilijk, hè? Want als je ziet wat op een gegeven moment werd er 40 miljoen door Monaco op Dolberg geboden. Er is, op een gegeven moment gingen de bedragen rond voor Bazour. Nou ja, dat zou ook richting 30, 40 gaan. Ja, verkoop op tijd. En dat is een hele lastige keuze voor een technisch directeur. Ajax heeft wel in kaart gebracht hoe het met de rechtsback zit. En in onder 19, jonge Ajax, daar zit Jurriën Timber. Ja, die wordt stabieler geacht dan Dest. En die, daar zien ze ook een hele mooie toekomst voor. Dus ik denk dat zij gewoon heel simpel de afweging maken van... wat moeten we doen? Dest weg en dan Masraoui en Timber. Ja, dan is de opvolging geregeld met 26 miljoen in de zak.
Ja, en die 26 miljoen die kan je misschien goed gebruiken als je Anthony wil halen.
Ja.
Daar komen ook veel vragen over binnen, hoe ver dat gevorderd is.
Ja, Mark Overmars wilde hem afgelopen transferperiode binnen hebben om alle concurrenten af te troeven. Dat is niet gelukt. Maar ja, na nu blijkt, is Ajax al 3,5 jaar met hem bezig. Ajax is 3,5 jaar geleden getipt door de zaakwaarnemer van Danilo, speler van jong Ajax. Dat er een buitengewoon talent rondliep in Brazilië. Ajax is hem gaan volgen. Inmiddels hebben alle scouts hem meerdere keren bekeken. En iedereen is er wel van overtuigd dat dit een absolute meerwaarde is voor Ajax.
Ja.
En er is nog steeds de hoop binnen de club dat ze hem kunnen binnenhalen. Alleen ja, zolang hij niet binnen is, weet je het bij een Braziliaan nooit.
Wat kun je nou doen, Valentijn, bij dat soort spelers? Of om ze naar je toe te trekken? Is dat een bezoekje van de trainer? Beetje bespelen, familie wat toespelen? Toestoppen.
Nee, deze trainer zou ik er niet heen sturen. Daarvoor. Ik denk niet dat hij de persoonlijkheid heeft en de warmte om een Braziliaan over te halen. Nee, het enige wat je moet doen is inderdaad met geld over de brug komen. Dat is het enige wat telt.
Ja,
kom met heel veel geld en hij komt naar je toe.
Zo plat is het.
Zo plat
niet
is
even
het.
De familie bezoeken, tulp uit Amsterdam.
Nee, denk het niet. Maar Sao Paulo heeft 20 miljoen en 5 miljoen variabel afgewezen. Dus ik denk dat Ajax wel richting de 25 miljoen moet om hem binnen te halen.
En is dat nog een gevaar? Want je hebt steeds meer van dat soort constructies, hè? Dat ze dan
een deel van de rechten
weer bij Sao Paulo laten liggen.
Ja, dit zou volgens mij wel om de volledige rechten gaan.
Oké.
25 miljoen, maar ja, daar ben ik ook niet bij. Dus dat weet ik ook niet precies.
Hebben we nog ander Ajax nieuws?
Wat wel heel interessant is welke opstelling... hanteert Ten Hag tegen Vitesse. Ik kan me niet voorstellen dat hij met Blind en met Ziyech risico gaat nemen. Ajax heeft de beker de laatste tijd wel heel serieus genomen. Maar ik denk als je dan toch keuzes moet maken richting Europa League en kampioenstrijd, dat je de beker toch wat minder serieus neemt dan al die andere wedstrijden. Dus misschien dat Blind als invaller minuten maakt. Ziyech zal er helemaal niet aan te pas komen, denk ik. En dat vond ik ook wel opmerkelijk wat Ten Hag zei bij Rondo. Want hij heeft altijd geroepen dat hij 16, 17 basisspelers had. Ja, en toen puntje bij paaltje kwam, zei hij van ja, ik heb wel zoveel basisspelers. Maar sommige spelers kun je niet missen. En als hij er dan toch voor kiest om Blind en Ziyech niet op te stellen tegen Vitesse. Ja, dan is dat een hele duidelijke keuze voor de competitie en voor de Europa League.
Zou de vraag die binnenkomt, zou je de beker wat minder serieus moeten nemen en je vol op de competitie in Europa League moeten richten?
Nee, dat vind ik niet, omdat het geen enkele garantie biedt. Het biedt geen enkele garantie dat op het moment dat jij de wedstrijd tegen Vitesse laat lopen, dat je tegen Getafe doorgaat. En aan de andere kant, Van der Sar had bij ons vanochtend in zijn column, schreef hij van gelukkig heeft Daley Blind weer 2 keer meer kunnen trainen. En misschien zijn dat juist die 2 trainingen wel noodzakelijk om tegen Vitesse misschien wel te kunnen spelen. Want de bedoeling was natuurlijk dat hij tegen Utrecht sowieso al minuten zou gaan maken. En dan misschien tegen Vitesse al in de basis zou kunnen starten. En misschien kan dat nu ook met die 2 trainingen in de benen. Wat dat betreft is het interessant om te zien wat ze doen. Maar van wedstrijden laten lopen, daar is volgens mij nog nooit een club of een team beter van geworden. En het heeft ook zo weinig zin, want degenen die er wel op staan, die zullen ook hun beste beentje voor moeten zetten. En die kunnen geblesseerd raken. Ja, is dat het enige waarvoor je dan mensen spaart, hè? Dat ze niet geblesseerd raken? Ja, daar zie ik niet zoveel heil in.
Wat Blind betreft ben ik het helemaal met je eens, want ik denk dat die er inmiddels wel klaar voor is om weer te gaan spelen. Maar in het geval van Ziyech, ja, dat zijn toch weer 3 dagen extra richting RKC.
Maar dat heeft hij ook aangegeven. Dat heeft hij aangegeven dat hij Ziyech dat hij niet zo gaat spelen. En misschien hooguit als invaller of mee op de bank.
Ja, ja. Daar zal het zo zijn. Maar denk ik dat hij tegen RKC minuten misschien wel als invaller gaat maken. En dan tegen Getafe kan starten. Ja.
Ik wou zo nog eventjes doorpraten over die column van de Sar. Want die vond ik wel interessant. Maar laten we het eerst even hebben over de toekomst van het kijken naar voetbal. Want er stond vandaag een groot verhaal van Marcel van der Kraan, de chef voetbal in Telesport. Gaan wij in de
chef
toekomst...
Sport.
Chef sport, inderdaad, zo moet ik het officieel zeggen.
Nee, chef voetbal, doe je verhaal bij mij te kort.
Zei ik chef, wat zei ik?
Je zei chef voetbal van Telesport.
Zei ik chef voetbal van Telesport? Nou, sorry Valentijn, dat is dat zo. Maar chef sport staat toch hoger in de hiërarchie? Want je zei
veel
vorige
hoger.
Podcast nog dat hij de... Dus over de salarissen gaat.
Precies, ja.
Maar goed, dat geheel terzijde. Dank voor de correctie. Laten we even luisteren naar sportmarketeer Chris Woerts en wat hij voorspelt voor hoe wij voetbal gaan kijken in de toekomst.
Er staat onze revolutie te wachten op sportgebied. Waar je nu nog naar Netflix kijkt voor series, documentaires en films, ga je dadelijk ook live sport bekijken via de app. Heel eenvoudig te installeren. En live sport kijken is en blijft het meest leuke wat er is.
Ja. Dankjewel, Chris Woerts.
Ja, ja, en het goedkoopste.
Ja. Hè,
want er werd een rekensommetje gemaakt. Onder andere met die streamingsdiensten. Dat je gewoon kan kijken per wedstrijd. Of je kan een abonnement afsluiten. Bijvoorbeeld van €7 in de maand of zo. En, dan, en nu betaal je veel meer bij Fox. Omdat het allemaal doorgeefkanalen zijn. Hè. Iedereen moet eraan verdienen. De kabelaars moeten eraan verdienen, Fox moet eraan verdienen. Maar dan komt het zeg maar direct van de Eredivisie. Degene die het product heeft, die gaat het product in de markt zetten. Dus kan het goedkoper. Maar met die streamingsdiensten heb je natuurlijk een veel wijder bereik. En dan heb je eigenlijk wereldwijd bereik. Dus zeg maar alle fans van de Eredivisie in de hele wereld, die kunnen zo'n abonnement kopen. En via internet kunnen ze die wedstrijden of in een pakket of individueel of wat dan ook kopen. En daar komen natuurlijk prijzen bij. Dus ik denk dat daar ook veel meer opgehaald gaat worden.
Maar als we het concreet maken, nu kijken we dus, in het verleden keken we gewoon via de publieke omroep. Hè, bord op schoot, 7 uur 's avonds. Nou, dat is allemaal commercieel gegaan. Nu is het Fox. Is het zo dat we bijvoorbeeld over een aantal jaar echt... digitaal, via internet, via Netflix, via streamingdiensten gaan kijken. Hoe lopen die contracten allemaal?
Nou, die contracten van de Eredivisie lopen tot meen 2024. Dus daarna zijn de rechten liggen gewoon weer bij de clubs. Dus die kunnen daarmee doen en laten wat ze willen. En dit is natuurlijk, wordt al langzaam uitgerold. Bijvoorbeeld door Barcelona. Maar er zijn meer gegadigden. De Premier League is er mee bezig. Nou, die maakt al een rekensommetje. Die halen nu volgens mij 3 miljard op. En op het moment dat er 100 miljoen abonnees zijn. Die abonnees betalen nu tussen de 60 en de €70 of pond. Dat maakt er op dit moment niet zoveel uit. Maar die gaan dan bijvoorbeeld naar 10. Maar de verveelvoudiging van het aantal abonnees staat daar tegenover. En dan kwamen ze met een rekensommetje bijna aan 24 miljard. per jaar.
Ja.
Wereldwijd. En die Premier League die levert zo verschrikkelijk veel op in het buitenland. En die zou natuurlijk gek zijn als ze het via allerlei tussenkanalen gaan verkopen. Terwijl ze het ook zelf direct kunnen verkopen via zo'n streaming.
Maar schuilt daar voor Nederland niet een enorm gevaar in? Want ik kan me voorstellen dat ze in Azië niet heel erg op Twente Emmen zitten te wachten. Maar nee, wel op wedstrijden van Feyenoord en wedstrijden van Ajax. Dus op een gegeven moment kunnen die clubs misschien ook wel zeggen van, we doen het zelf wel.
Ja, dat zou kunnen. Maar dan komt de collectiviteitsgedachte van, willen we het nog collectief vermarkten of niet? En als je dan met een veranderagenda bijvoorbeeld komt, dan hebben bijvoorbeeld clubs als Ajax, PSV, Feyenoord, misschien AZ ook wel, die hebben dan veel meer macht natuurlijk om in te brengen en dat er bepaalde veranderingen gaan komen. Ja, bijvoorbeeld een kleinere competitie of Beneliga of weet ik wat allemaal.
Potentieel is het bereik dus veel groter en het is een directere manier van het doorgeven van wedstrijden.
Ja, en het is goedkoper. Het wordt goedkoper voor de kijker. Nou, en die is daar altijd in geïnteresseerd. Want rond Fox worden allerlei programma's opgebouwd. En dat vinden een aantal mensen vinden dat geweldig. Maar een aantal mensen die zitten daar gewoon helemaal niet op te wachten. Die willen gewoon alleen die live wedstrijd zien.
Van een specifieke club misschien zelfs.
Ja, en het zelfs van een specifieke club. En dat is dadelijk natuurlijk allemaal mogelijk. Hè. Het is allemaal op maat wordt het gemaakt. In je eigen appje kan je aangeven wat je wel wil en wat je niet wil. En dan kan je bepaalde... Er komen ongetwijfeld abonnementsvormen dat je alleen Ajax kan kijken. Of abonnementsvormen dat je de hele Eredivisie plus de Premier League. Of de Eredivisie plus Manchester United of Manchester City. Er komt natuurlijk van alles en nog wat. En daar komen bepaalde prijskaartjes aan te hangen. Die uiteindelijk goedkoper zijn dan als je nu Engeland wil kijken, Nederland wil kijken, Spanje wil kijken.
Ja, aan de andere kant als je weer gaat stapelen. Als je zegt ik wil eigenlijk Ajax zien en Barcelona en Manchester United. En Borussia Dortmund.
Ja, voor €5 in de maand.
Ja, maar als je dan...
Terwijl je nu betaal je 50.
Per club betaalt, dan ga je alsnog natuurlijk...
Nee, maar dat zou... Die abonnementsvormen, ja, die zullen natuurlijk verder uitgewerkt worden. En daar zullen ze wel mee bezig zijn.
Als jij voor €8 de Eredivisie, €8 de Premier League en €8 La Liga, dan ben je een heel eind. Ik denk dat ik nu €45 tot €50 per maand voor alle voetbalkanalen betaal.
Lopen er al allemaal lijnen wat dit betreft? We hoorden net Chris Woerts, sportmarketeer, die zit heel erg in die wereld. Ja,
in Engeland zijn ze natuurlijk veel verder, want de Premier League is in alles veel verder. Maar dat komt natuurlijk ook omdat die een geweldig product, internationaal, eigenlijk een wereldwijd product verkopen. En dat loopt al en die zijn daar nadrukkelijk mee bezig. Hè. De Disney's en de Netflix'en van deze wereld, die hebben natuurlijk een voorbeeld gesteld. Op het moment dat jij content hebt, ja, content is king. Dan kan je eigenlijk vragen wat je wil bijna.
Ja, wat ook leuk is trouwens, las ik ook in de krant, dat je dus van die documentaires natuurlijk gaat krijgen van die streamingdiensten.
Ja.
Dus dat is misschien dan het jaar van Bruno Varela. Of zijn eigen comedy show, dat zou natuurlijk ook leuk zijn.
Ja, of Bruno Varela die de Europa League wint door een blessure van Onana en het begon in Utrecht. Dat kan ook zomaar natuurlijk.
Ja, inderdaad. Dat zou wel een bestseller worden. Zou wel een paar eurotjes voor over hebben. Ja,
en als dat 50 miljoen oplevert voor Ajax of voor de Eredivisie, hoe ze dat dan ook gaan verdelen. Kijk, want er moet natuurlijk wel een hoop water door de Rijn. Of is het water door de Maas? Water door de
Rijn, dacht ik.
Ja, lopen. Maar er zijn wel allerlei ontwikkelingen. En dan zie je, dat is weer de volgende stap. En dat blijft maar gaan. Je denkt op een gegeven moment, alles is wel uitontwikkeld. Nou, voorlopig niet. En de bedragen, er komt weer een nul achter. Dus uiteindelijk, we gaan daar echt naar miljardenbedragen. Gewoon in het internationale topvoetbal.
Ik zag vanochtend een tweet voorbij komen dat de Belgische Jupiler Pro League, die hadden de rechten voor 128 miljoen per jaar verkocht. En dat was 28 miljoen meer dan het was. En het is nu ook meer dan de Eredivisie opleveren. Dat kun je ook bijna niet voorstellen.
Maar zou vandaag een bijeenkomst zijn. Was dat vanochtend, Mark? Of niet?
Weet ik niet. Ik zag een tweet voorbij komen waarin de Belgische tv-opbrengsten stonden. Dan moet je wel
nieuwe,
af.
Er stond op 103 toevallig gisteren gezien en dat op 103 stond. Maar misschien is dit met de samenvattingen erbij.
Oké.
En het is meer, maar dat komt natuurlijk omdat het contract voor Nederland voor 10 plus 2 jaar is vastgelegd tot 2024. En er is geen enkele mogelijkheid om dat open te breken.
Nee, dat was toen een goede deal. En nu hadden ze misschien liever een wat korter contract gehad om weer die televisierechten opnieuw vrij te kunnen geven.
Maar toen je dat bedrag van Fox hoorde, een miljard, toen dacht je van wow. Ja, niet zo gek dat ze voor 10 jaar afsluiten. Maar, maar achteraf, de ontwikkelingen gaan zo gigantisch snel.
Ja.
Dus achteraf is het een verkeerde keuze geworden.
Nou, en daarom vond ik met die column van de Sar ook zo interessant. Ik had het idee dat hij niet alles Ik kom niet helemaal in mijn woorden, maar hij achter van zijn tong, wilde ik inderdaad zeggen, dankjewel. Maar hij zei van ja, er wordt in de media allemaal maar gespeculeerd en we zouden tegen de Beneliga zijn. Wat zou er in zijn hoofd omgaan? Want als je dit dan weer allemaal hoort.
Ja, nou, zijn hoofd volgens mij, in zijn hoofd en dat van Ajax is het allerbelangrijkste, is 2024.
Ja.
Als alles in feite vrijkomt en je vanaf dat moment eigenlijk van scratch af iets kan verzinnen of iets kan opbouwen of contracten kan tekenen. Ja, en dan zit Ajax natuurlijk wel in de driver's seat op het moment dat zij gewoon de grootste club van Nederland zijn en overal hun meedoen in de Champions League. Dat moet nog blijken, maar het is natuurlijk wel duidelijk wat hun beleidskeuze is. Zij willen daaraan meedoen aan de Europese top om hun handen vrij te houden om aan alles mee te doen. En ook eventueel alles te kunnen afzeggen.
Ja, dus die Beneliga valt ook in het niet bij die Europese topcompetitie.
Ja, dat sowieso. Maar het is natuurlijk het punt van, ga je meedoen aan de Europese topcompetitie vanuit de Eredivisie of vanuit de Beneliga? En ga je alles op een hoop gooien om aan de Beneliga mee te doen voor een paar miljoen? Terwijl je in de Eredivisie, want kijk, dat je kan meedoen aan de Champions League als je kampioen wordt of als je tweede wordt. Maar het kan ook zomaar zijn dat je in die Beneliga, want de competitie is sterker, dat je een keer geen tweede wordt. En dan doe je niet mee in de Europese topcompetitie. Dus ja, dat zijn afwegingen. Terwijl in Nederland hebben ze natuurlijk bijna de verzekering dat ze de komende jaren gewoon altijd meedoen aan Champions League voetbal.
Nou jongens, we gooien het helemaal open. Hartstikke leuk. PSV, Feyenoord of AZ? Waar zullen we mee beginnen?
Nou, laten we beginnen met PSV.
Ja, Faber die had het over favoriet Willem II. Hè? Op de ranglijst hoger gepositioneerd dan PSV. Dan gaan ze er toch maar mooi met een 3-0 thuisoverwinning vandoor.
Ja, ja. Nou ja, in de situatie waarin PSV verkeerde is 3-0 winnen is gewoon knap. Knap. Alleen Willem II was niet het Willem II wat we gezien hebben bij AZ en bij Ajax. En dat is typisch Nederland. Die clubs die net onder die top 3, top 4 zitten, die hebben allemaal een fase dat het heel goed gaat. En dan maken ze een mooie serie. En dan ineens zakt het weer helemaal weg. En dat hebben we dit jaar gezien met Heracles. Dat hebben we met Heerenveen gezien. Dat gaan we nu misschien met Willem II zien. Dus ja, het is allemaal niet zo stabiel in die subtop. En PSV uiteindelijk is natuurlijk heeft meer kwaliteiten dan Willem II.
Ja, ik vind het altijd wel heel, heel opvallend om te zien. Naar Ajax toe, daar gingen ze zonder verwachting heen. Daar konden ze stunten. Bij AZ was AZ favoriet, konden ze stunten. Ja, en dan komt er een beetje druk op van, hey, misschien kunnen ze dan ook wel in Eindhoven winnen. En vervolgens raken ze ook weer geen bal. Hoewel ik wel vind dat die wedstrijd dan op tv zitten kijken. Maar die 2-0 viel voor PSV op het perfecte moment. Want begin tweede helft had Willem II wel duidelijk een overwicht. En toen dacht je van, nou, dit zou nog wel eens 1-1 kunnen worden.
Ja.
Maar PSV scoort op het juiste moment.
Even een quizvraagje, Mike. Voor hoeveel miljoen had PSV op de bank zitten? Is dat A, 5 miljoen? B, 12
miljoen? Ik
hoop
32.
Oh. Ja. Ja, ik ook. Ja, 32.
Ja, dat klopt.
Ja. Ja, toch?
Dat is natuurlijk wel heel pijnlijk.
Ja, maar dat is ook het failliet.
Alle aankopen, bij wijze van spreken, op de bank. Ja, Rodriguez, die speelde natuurlijk als linksback.
Ja, maar die is dan nog gehuurd.
Die is, ja, precies.
Maar dit is natuurlijk het failliet van het aankoopbeleid van afgelopen zomer. Dus in een column ook heb ik ook geschreven over het aankoopbeleid. Ja, dat lag in handen van en John de Jong en Mark van Bommel. De ene speler komt niet als een van de twee daar niet mee akkoord is. Ze zijn er allebei mee akkoord gekomen. Maar dit is natuurlijk een track record wat je niet achter je naam wil hebben staan. En nu moet de leiding van PSV de beslissing nemen. Geven wij onze volgende miljoenen in handen van John de Jong, ja of nee? Ja. Want Mark van Bommel is inmiddels vertrokken. Of geven wij de miljoenen in handen van onze nieuwe trainer, wie dat dan ook mag zijn.
Ja, maar zijn er al volgende miljoenen? Want wat kan PSV?
PSV heeft net natuurlijk heel veel geld ontvangen van Bergwijn. En misschien wordt Malen wel verkocht. En er zullen misschien wat andere spelers verkocht worden. Dus ja.
Maar ja, Malen is het hele seizoen geblesseerd. Die verkoop je natuurlijk ook niet heel makkelijk. Mensen kennen zijn potentie natuurlijk wel.
Ja.
Maar dan moet je wel een speler nemen die lang geblesseerd is geweest.
Maar Gerbrands heeft in ieder geval door te praten met de harde kern. Onder andere de rust wat teruggebracht daar in Eindhoven. Hè? Daar had je het ook al eerder over. De spelers werden zelfs toegejuicht en met fakkels onthaald toen ze het stadion betraden.
Ja.
Dat is positief.
Ja, dat
alleen
is positief.
Zei jij, dat vond ik wel opvallend bij Veronica Insight, dat ze eigenlijk nu met die nieuwe trainer aan de haal zouden moeten gaan. Ja. Terwijl daar werd niet heel, heel erg enthousiast op gereageerd.
Nee, ik heb het ook met Toon Gerbrands over gehad, over die nieuwe trainer. Dat je hem nu, hij zegt ja, dan is er een groot afbreukrisico. Hè. Dat gaf hij bijvoorbeeld aan. Maar ja, voor mij is het belangrijker hoe staat PSV er volgend jaar op. En ja. Het afbreukrisico, dat is er voor een gedeelte. Maar dit PSV gaat natuurlijk gewoon Europa League halen. Dat zal geen probleem zijn, neem ik aan. En dan had de nieuwe trainer, of kan de nieuwe trainer, als het misschien wel door zou gaan, die zou nu al kunnen doorselecteren. Die zou nu met deze jongens kunnen werken. Die kan precies zien wat hij in de groep nodig heeft. Ook met het oog op volgend seizoen qua aankopen. Ik denk dat dat alleen maar voordelen oplevert. En de druk zal veel minder zijn voor die nieuwe trainer. Want niemand verwacht meer dat hij kampioen wordt.
Nee.
Dus ik zou direct doorschakelen. Ook al omdat de man die er nu zit, hè, en de Swabe, die getuigt niet van dat hij nou echt met alle met zijn hele hebben en houden toptrainer wil, of de trainer van PSV wil zijn. Hmm. Ja, hij roept iedere keer van ook de mensen bij de jeugdopleiding hebben hem nodig. Dus als de kans zich voordoet,
Want... Zal Gerbrands dan ook naar Ajax hebben gekeken? Want daar is Ten Hag natuurlijk ook halverwege ingestapt als opvolger van Keizer. Ja, dat was ook een dubbeltje op zijn kant. Want toen stonden ze na PSV uit, notabene. Die 3-0, de kampioenswedstrijd. Stonden ook de fans op de flyover.
Ja.
Toen is daar zelfs een tik nog uitgedeeld op een gegeven moment. Maar dat was dus ook bijna afgelopen. En dat is wel heel erg ten goede gekeerd. Want ja, je weet hoe het vorig seizoen is gelopen. Maar dat zal Gerbrands misschien wel zorgen baren.
Maar ja, Ajax die zat toen in de kampioensrace en dat zit PSV duidelijk niet.
Nee, Ajax alles op PSV. Niet meer zoveel te verliezen eigenlijk.
Nee, daarom. Dus,
de vraag is natuurlijk wel, gaat het worden?
Ja.
Sowieso, want vaak lekken de dingen wel uit bij ons.
Ja, dit lekt misschien nu niet uit, omdat het allemaal in het buitenland afspeelt. Wat PSV mee bezig zijn. Er zijn twee gesprekken geweest. Ja, dat kan natuurlijk heel goed dat in het buitenland is geweest.
Maar kun je gokken? Zouden we eens kunnen bedenken wie dan een goede optie zou zijn? Het is echt lastig, hè?
Ja, maar ja, wij zijn natuurlijk ook niet om de opties te bedenken. Maar ik denk dat we PSV daar ook best... Die hebben natuurlijk nu iemand op het oog. Die is de eerste keus. En ben benieuwd of dat wel de juiste optie is. Ja,
maar Van Gaal wordt er wel genoemd, maar dat is geen optie, hè?
Nee, dat lijkt me niet. Louis Vergaal is een man van zijn woord. Nou ja, die heeft gezegd dat hij niet meer in zou stappen. Dus.
Nee.
Maar ik denk als je als buitenlandse trainer naar deze selectie kijkt, dat je ook wel even twee keer na moet denken. Of ja, aan de andere kant, PSV is natuurlijk wel een schitterende club om in te stappen.
Nu
maar dat er wel wat met die selectie moet gebeuren, dat staat als een paal boven water.
Ja, nu advocaat, die zal dan wel doorgaan bij Feyenoord. Is dan toch de verwachting? Of hebben jullie daar nog iets meer over gehoord?
Ik denk dat het voor alle partijen het beste is als advocaat doorgaat bij Feyenoord. Hè. Dan hou je de rust. Hij presteert goed. En zijn houdbaarheidsdatum, daar wordt natuurlijk vaak over getwijfeld. Dat is iets wat de leiding van Feyenoord in overweging moet nemen. Zowel bij Utrecht als bij Sparta heeft het allemaal lang genoeg geduurd. Alleen bij Feyenoord zijn de resultaten zo goed. En wat is het alternatief voor Feyenoord om te halen? En misschien kan je, dat zou een alternatief kunnen zijn. Maar die heeft net zijn contract verlengd bij Sparta. Dus ik neem aan dat de zaakwaarnemer van Frezer of Frezer zelf of mensen van het kamp Frezer wel contact hebben opgenomen met Feyenoord om te vragen van, ben ik in beeld? Hè? Want zo werken zaakwaarnemers, goede zaakwaarnemers tenminste. Ben ik in beeld voor als op het moment dat advocaat niet doorgaat?
Ja. Maar jullie verwachten dat, jij zei dat Heerenveen Feyenoord zou gaan verslaan. Dat zou misschien wel een kentering kunnen zijn in dat positieve gevoel wat er nu in Rotterdam heerst.
Ik zei, om niet bij elke stelling precies hetzelfde te zeggen, zei ik van...
Oh, daarom is
het. Heerenveen, nee, ik heb geen idee. Maar als je de serie ziet bij Feyenoord, dan zou het ook heel logisch zijn dat ze wel doorbeken. Maar ik denk dat het ook heel logisch is voor Arnees om voor advocaat te kiezen. Omdat je min of meer de zekerheid van rust in je organisatie hebt. Mijn nieuwe trainer is het altijd maar weer afwachten. Hoe dat gaat, dat heb je bij Jaap Stam ook gezien. En Arnese, die heeft ook, niet alleen op het gebied van transfers, maar natuurlijk heel veel werk te verrichten binnen die club. En dan is het wel heel prettig als je een stabiele factor als Dick Advocaat binnenboord hebt.
Ja. En ondertussen zit Arne Slot nog steeds bij AZ. Daar zal natuurlijk wel aan getrokken gaan worden.
Ja, maar ik kan me voorstellen dat Slot zegt van, ik ga nog een jaar gewoon door bij AZ. En ik ga niet in op een aanbieding van PSV. Het is ook maar 1 jaar en dan moet hij bij PSV, nou, daar moet je natuurlijk van onderaf aan beginnen. Maar het behoud van Slot betekent misschien ook wel het behoud van enkele van die spelers die zeggen van nou, wij zien hier veel meer toekomst voor komend jaar.
Ja, het is aan de andere kant ook alweer zo. Als je Slot naar Feyenoord of PSV zou kunnen halen, dan neemt hij misschien juist weer een speler mee naar zijn nieuwe club.
Ja, maar ja,
moet gewoon voor betaald worden.
Ja, maar goed, misschien als een speler zegt ik wil graag met...
Ja, ik denk niet dat bijvoorbeeld Feyenoord iemand als Stanks of Boadu kan betalen. Ja, dat zou kunnen. Dat zou
overigens wel heel erg grappig, een zijsprongetje. Maar ik sprak Arne Slot bij Jong AZ Volendam. En ja, er was nogal wat te doen over de afgelasting van Utrecht-Ajax.
Ja.
In eerste instantie was hij heel erg blij dat AZ Feyenoord werd afgelast. Hij zei, ja, dit wordt echt toeval voetbal, een loterij. Dus daar was hij geen voorstander van. Maar hij was ook heel blij dat Utrecht-Ajax uit het programma was gehaald. Hij zei, want je had er niet aan moeten denken dat Ajax had gewonnen. Ja, dan was hij als AZ toch weer tegen een grotere achterstand aan gaan hikken. Dus hij vond het prima zo.
Oké, ja. Opvallend.
Ja. Ik vond trouwens dat er wel gevoetbald had kunnen worden.
Echt waar?
Ja, en dan niet kijkend vanuit het standpunt van Arne Slot, maar algemeen. Ik woonde ook tegen de Noordzee aan en dat was om 3 uur. Nou, er was bijna geen zuchtje wind. Op dat moment. En dan zou Ajax al lang gespeeld hebben. In Utrecht, midden in het land, waar ook de minste wind was. Code oranje was om 4 uur zou die wind aan land komen. En dan kan er niet gespeeld worden om 11:45. Ja, dan denk ik, kom op. Dat kan toch gewoon, die wedstrijd had gewoon door kunnen gaan.
Ja.
Dat je AZ, ook met alles wat er gebeurd is, dat je die niet laat voetballen. Daar kon ik me wel iets bij voorstellen, want dat was ook later. Dat zou ook ten tijde van dat code oranje. Maar Ajax-Utrecht of Utrecht-Ajax had gewoon gespeeld kunnen worden. En voordat die mensen dan weer thuis zijn, werd er dan gezegd. Maar ja, dan als je om 3 uur uit Utrecht gaat, dan ben je echt om 4 uur wel terug in Amsterdam, hoor.
Ja, maar ja, je weet het aan de andere kant ook nooit helemaal zeker. Ik denk dat de KNVB ook niet het risico wil nemen dat er wel onverhoopt iets gebeurt. Met supporters of in het stadion of wat dan ook.
Nee, maar ik weet niet waar ik het las. Maar ik ben ook naar Sittard gereden. Fortuna Sittard Feyenoord voor de beker. En dat was het verschrikkelijk mistig. En toen hebben we niemand van de KNVB gehoord. Van de supporters zijn onderweg in volle mist. Van Rotterdam naar Sittard. En toen was blijkbaar de veiligheid van de supporters van veel minder belang.
Ja, ja. Maar de KNVB kan er ook niks aan doen dat je een hele slechte tom hebt.
ook dat, ja.
Wat hebben jullie dit weekend eigenlijk gedaan?
Ik wil wel even toelichten. Maar vader werd volgens mij via allerlei B, C en D weggetjes richting Sittard geleid. Omdat er een hele grote file stond.
Ja.
En je was wel op tijd voor de wedstrijd?
Uiteindelijk was ik op tijd, ja.
Oké. Maar wat hebben jullie dit weekend eigenlijk gedaan verder?
Ja, dat is... iedereen vraagt van, lekker een dagje vrij. Maar er komt gewoon een krant uit. Dus we moesten ook andere verhalen bedenken. Dus ik heb gewoon weliswaar iets minder lang dan normaal gesproken. Maar gewoon zitten werken.
Oké.
Ja, ik ook. Ben zaterdag bij PSV natuurlijk geweest. En zondag heb ik gewoon dienst gedaan.
Nou, voordat we naar... voordat we naar de vraag het Mike gaan. Echt waar. Nog twee. Kijk, Ten Kate stapt op bij Itihad FC. En Klinsmann gooit na 10 weken de handdoek. Om maar even twee gegadigde te noemen. Hè?
Ja.
Hoe zou dat zijn, joh? Klinsmann bij PSV.
Zo. Nou, misschien zijn dat wel de gesprekken die gevoerd worden. Je weet het niet.
Nee, ik zou liever Ten Kate bij PSV. Kijk, het is een totale mismatch op het eerste gezicht. Maar als je Henk daar hebt, dat is wel iemand die voor prestatie staat. En voor prestatievoetbal. En niets ontziend is en keihard. En een hele goede visie heeft. Dus ik zou me kunnen voorstellen dat... dat PSV, als ze inderdaad een stap willen maken, dat je met Henk ten Kate wel een stap verder komt, ja.
Oké. Kun je noteren?
Ja, zeker. Maar ik vind het niet heel verrassend dat Henk opstapt. Want hij heeft het volgens mij ook niet zo heel erg naar zijn zin daar. En nu zal hij ongetwijfeld roepen dat dit zijn laatste klus was. Wat dat betreft wordt hij ook een beetje een dik advocaat. Maar er komt ongetwijfeld nog een nieuwe club. Okay.
Vraag het verwij.
Ja.
Schitterend. Ja,
over nagedacht.
Vertongen, komt hij naar Ajax?
Dat durf ik niet te zeggen. Dat ligt denk ik voor een heel groot deel aan Vertongen zelf. Maar als je Ten Hag hoorde bij Rondo, ja, dat zou een welkome versterking zijn volgens de trainer. En ik denk dat als Erik Ten Hag blijft, dat hij ook een behoorlijke inspraak weer heeft in zijn nieuwe selectie. Omdat er ook heel veel spelers gaan vertrekken. Alleen, Overmars heeft eerder al gezegd dat Vertongen onhaalbaar was vanwege het enorme salaris. Nu hoeft er geen afkoopsom meer betaald te worden, want volgens mij loopt hij uit zijn contract bij Tottenham Hotspur. En als hij dan bereid is water bij de wijn te doen, dan zou dat een heel serieuze optie kunnen worden.
Het zou een serieuze optie kunnen worden. Ja,
ik weet, heb ik gehoord uit betrouwbare bron, dat Jan Vertonghen zelf ziet een terugkeer naar Ajax wel zitten, maar niet in de huidige omstandigheden. Want hij wil sowieso niet de concurrentie aangaan met zijn grote vriend Daley Blind. En zeker in de situatie waarin Blind nu verkeerde, hè, met dat hart gebeuren, had hij daar sowieso al geen trek in. En eigenlijk wil hij sowieso vermijden. Dus hij wil niet in de situatie komen bij Ajax waarin het trainer beslist of Daley Blind of Jan Vertonghen.
Maar Vertonghen of Blind zou linksback kunnen spelen. Ze zou nog op het middenveld kunnen spelen, maar ze zijn allebei links centraal.
Maar Daley Blind gaat bij Ajax echt geen linksback meer spelen.
Nee.
En Vertonghen ook niet.
Nee, ik denk het ook niet.
Dus ik denk dat gewoon een no-go is.
Dus zeker op dit komt alleen als Blind gaat?
Als Blind zou gaan, dan zou Jan Vertonghen er wel voor openstaan. Maar hij heeft wel laten doorschemeren dat hij dit niet ziet zitten.
Okay. Volgende week jingle, vraag het Valentijn.
Ja, inderdaad. Ja. Nou, de rest mij niets dan jullie te bedanken. Hoe zou het met Varela gaan? Wat ik me nog afvroeg, zijn ze bij Ajax nog wel blij met de aankoop van Varela? Denk je, na gisteren?
Ja, ik heb vandaag nog niemand gesproken, maar ik kan me niet voorstellen dat je het op één wedstrijd laat afhangen. Kijk, als hij de nul houdt bij Getafe, dan zijn ze weer waarschijnlijk ontzettend blij met Varela. Ja. Dus zo snel kan het gaan.
Nou ja, rest mij niets om ook te zeggen dat in principe hebben we afgesproken elke dinsdag er een podcast van Kick-Off Online komt. Tenzij
tot over 2 weken.
Is, waardoor we het op een ander moment doen. En abonneer je ook op Kick-Off Eredivisie. Dat kan bijvoorbeeld via Spotify, dat kan bijvoorbeeld via de app op Apple. En ik zeg dank voor het luisteren en tot de volgende keer.
Zit je over 2 weken in het gips of kom je zonder gips?
Gipsluchtje? Zonder gips. Dan zit je in een verbindingje
Zonder gips. Dan.
Ja, oké. Okay.